Brandveilige gebouwen zijn natuurlijk een must in Nederland. Maar ja, hoe kom je nou tot een brandveilig gebouw? Daarover ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met Kitty Haas. Kitty, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Leuk dat je via deze videoverbinding met mij in gesprek wil gaan. Het eerste wat ik mij afvroeg is, als we heel even naar jouw persoonlijke leven kijken, hoe snel ben jij dan getriggerd op brandveiligheid in andere huizen, als je bij vrienden of familie op bezoek gaat?
Nou, dat is een leuke vraag. Ik denk niet meer dan de gemiddelde Nederlander. Ik had op een gegeven moment ook zelf thuis keurig netjes rookmelders gekocht. En die hebben ook keurig netjes 2 jaar in de la gelegen voordat we ze hebben opgehangen. Dus ik ben in dat opzicht, ondanks dat brandveiligheid mijn vak is, ben ik niet anders dan alle andere Nederlanders.
Ja, en het is altijd natuurlijk een beetje lacherig, hè, dat die 2 jaar in de la liggen. Maar eigenlijk is dat een probleem, of niet?
Het is beter als je ze wel meteen ophangt natuurlijk, omdat rookmelders, ja, die zijn heel belangrijk als het gaat over waarschuwen als er in je huis wat gebeurt en terwijl jij ligt te slapen. Binnen 3 minuten staat vaak een kamer helemaal vol met rook. En als jij boven ligt en je moet dan door de gang naar buiten, door de rook is de kans dat er wat met je gebeurt is natuurlijk vrij groot. Vandaar dat bij nieuwbouwwoningen automatisch er altijd al melders hangen. Maar ik woon in een wat oudere woning en daar was die dus nog niet. Dus dan moet je daar zelf voor zorgen. En die melders kan je natuurlijk gewoon overal kopen en ophangen.
Hoe ben jij in het beroep van brandveiligheid terechtgekomen?
Ik heb HTS gedaan, weg- en waterbouwkunde. Dus dat is iets heel anders dan brandveiligheid. Maar ik wilde na mijn studie heel graag buiten werken. Ik had in mijn stagejaar ook op de bouw gewerkt. En toen ben ik bij Bouw en Woningtoezicht terechtgekomen als buitendienstinspecteur. En na een paar jaar ben ik bij het ministerie gaan werken en ben me gaan bezighouden met het maken van de bouwregelgeving. En in dat proces van het maken van de bouwregelgeving heb ik altijd brandveiligheid in mijn pakket gehad. En op het moment dat ik op zoek was naar iets anders, werd ik door iemand benaderd die zei van joh, ik ken een brandveiligheidsadviesbureau en die zoeken iemand en volgens mij past dat wel bij jou. Dus ik heb er een gesprek gehad en dat paste inderdaad. Dus vanaf daar dat ik inmiddels al ruim 20 jaar bij EFBC werk.
En hoe kom je tot een brandveilig gebouw?
Als je kennis van zaken hebt, dan zeg ik dat is niet zo ingewikkeld. Maar ik denk dat het heel erg te maken heeft met analyseren van hoe zit een gebouw in elkaar? Hoe wordt een gebouw gebruikt? Waar zijn risico's en hoe kun je die risico's afdekken? En daar heb je natuurlijk regelgeving als een hulpmiddel voor. Alleen dat is een hulpmiddel en geen doel op zich. Dus het is, en daarbij is het vooral belangrijk dat je niet overal beren op de weg ziet. Wat natuurlijk heel vaak is, mensen die met veiligheid bezig zijn, die zien overal altijd risico's en gevaren. Dus je moet vaker wel in het juiste perspectief blijven houden. Maar je moet dus echt vanuit, wat kan er gebeuren en wat wil ik bereiken, hoe wil ik het regelen, kun je tot een set aan maatregelen komen. Nou, ik zal misschien even een voorbeeld noemen. Als ik bijvoorbeeld een magazijn, iemand bouwt een magazijn, opslaggebouw, en die wil graag zorgen dat brandveiligheid goed geregeld is, is het natuurlijk van groot belang om te weten van wat is de doelstelling? Wat wil men bereiken? Wil je alleen zorgen dat je aan wet en regelgeving voldoet, dus een vergunning krijgt? Of liggen daar bijvoorbeeld grote antieke klokken met een enorme waarde, waardoor je zegt, ik heb ook belang bij schadebeperking. En of mijn verzekeringsmaatschappij, die stelt specifieke eisen, de bedrijfscontinuïteit kan in het geding zijn. Al die invalshoeken leiden voor hetzelfde gebouw, kunnen tot een andere set aan maatregelen leiden. Dus het is, daarom zei ik, het is heel goed analyseren van wat is het gebouw, wat is het gebruik en wat wil je bereiken. En vanuit dat oogpunt kun je dan dus naar een brandveilig gebouw komen.
Maar als ik jou zo goed begrijp, is het echt per gebouw maatwerk?
Ja. Klopt. En het is niet zo dat je iedere keer het wiel opnieuw moet uitvinden natuurlijk, want bijvoorbeeld wetgeving geeft een aardig kader. Hè, dat geeft een niveau van wat willen we als BV Nederland bereiken. Maar daarnaast bijvoorbeeld verzekeringseisen of belangen van iemand zelf, die maken geen onderdeel uit van de wetgeving. Dus daar zul je wel over na moeten denken.
En gaat het al vaak goed, wat jij ziet?
Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het aantal slachtoffers wat we in Nederland hebben, dan is dat eigenlijk al een behoorlijk aantal jaar min of meer gelijk. Dus ik denk dat als het over vluchtveiligheid gaat, dat we het helemaal niet zo slecht doen als Nederland. Ik denk als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de omvang van branden en de omvang van schades, dan zie je daar natuurlijk wel een toename in. Dus ik denk dat met name het stuk eigenbelang, bedrijfscontinuïteit, schadebeperking en dergelijke, dat iets is wat af en toe wel wat bewuster bij degene die gaat bouwen of die een gebouw gaat gebruiken, dat hij zich dat bewuster moet zijn. En daar is ook een duidelijke taak, vind ik, voor een adviseur.
En wat gebeurt er als jij echt een slecht gebouw op het gebied van veiligheid tegenkomt? Welke registers worden dan opengetrokken?
Ja, dan heb je het over een bestaand gebouw, wat we natuurlijk gaan beoordelen om te kijken of het wel of niet voldoet. Dan komt er een set aan maatregelen. Die beschrijven we en adviezen welke maatregelen ze kunnen treffen om te zorgen dat het gebouw wel op het juiste niveau komt. En bij nieuwbouw probeer je natuurlijk in het ontwerp, probeer je input te leveren aan de constructeur, de architect, de installateur, om met elkaar te zorgen dat het gebouw brandveilig wordt.
En die maatregelen, neem ik aan, hebben ook nog een bepaalde deadline?
Als je in een ontwerpproject zit, dan loop je gewoon mee in het ontwerpproces. En daarvan geldt natuurlijk, hoe sneller je in het proces zit, des te meer invloed heb je en kun je ook veel beter een integrale benadering hebben. De architect die maakt een hele mooie plattegrond waarbij het ruimtelijke indeling klopt en al dat soort zaken. Ik maak me bijvoorbeeld druk over de trappenhuizen. Nou, soms als je dat in een heel vroeg stadium, op het moment dat dat nog niet vast ligt, daar met elkaar over praat, dan krijg je een soort win-win situatie. Terwijl als bijvoorbeeld de constructie en de trappenhuizen al vast liggen, dan wordt het veel moeilijker om daar die optimalisatie in te krijgen. Het wordt ook goedkoper op het moment dat je sneller aan brandveiligheid denkt. Omdat je het veel meer onderdeel uitmaakt van de rest van de maatregelen die er zijn en van het ontwerp.
Dus communicatie is ook erg belangrijk in uw werk.
Ja dat is, maar ik denk dat dat voor alle adviseurs geldt. Communicatie is, ik denk 70% van de effectiviteit van het werk wat wij doen. Je kan nog zo'n mooi plan maken. En dat kan ik nog zo goed vinden, maar als ik het niet kan overbrengen en ik kan anderen niet overtuigen dat het echt belangrijk is dat ze dat doen, dan heeft dat geen effect.
Zijn er nog andere kernwaarden die een adviseur als jij nodig moet hebben om dit werk uit te voeren?
Ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat op het moment dat je bezig bent met brandveiligheid, dat je dan bezig bent met een heel serieus onderwerp. Dus ik vind dat de integriteit en een soort moreel kompas vind ik heel erg belangrijk. Het is wat ik zei, voorschriften is een hulpmiddel en geen doel op zich. En het kan niet zo zijn dat je probeert de voorschriften te interpreteren, zodat je er zo goedkoop mogelijk uitkomt. Het is ook niet zo dat het altijd gouden kranen hoeven te zijn, maar ik vind dat je je heel erg bewust moet zijn van het onderwerp waar je mee bezig bent. Als ik heel nonchalant omgaan met bijvoorbeeld het bepalen van vluchtcapaciteiten, of ik ga daar op het randje zitten, dan vind ik dat er een risico is dat als er werkelijk een calamiteit is, dat er bij het vluchten wat zou kunnen gebeuren.
Ja, en dan heb jij eigenlijk het bloed aan je handen.
Ik ben natuurlijk nooit de enige die het bepaalt, maar ik weet wel dat als ik zelf niet achter mijn advies zou staan en er zou wat gebeuren, dat ik dan een aantal nachten heel slecht zou slapen. Of ik nou wel of niet formeel verantwoordelijk ben, ja of nee, daar zou ik zelf wel heel veel last van hebben.
Maar is dat niet altijd een beetje het risico als je voorschriften interpreteert?
Daarom zei ik al, voorschriften zijn een hulpmiddel en geen doel op zich. Werkt ook de andere kant op. Want je kunt namelijk ook zeggen, ja, maar ik heb voorschriften. En die ga ik hanteren. En dat betekent dat ik maatregelen moet treffen die totaal geen toegevoegde waarde hebben aan zeg maar de veiligheid. Kan ik misschien ook wel een aardig voorbeeld voor noemen. Ik ben nu bezig met een verbouwing van een kantoor. Het is niet zo'n heel groot kantoor. Ten opzichte van de originele vergunde situatie. Daar stonden een aantal brandscheidingen in. Nou, men wil een wat open structuur hebben. Het gebouw staat helemaal vrij. Als ik ga kijken naar het niveau van vluchtveiligheid wat daar is. Dat is echt prima in orde. Iedereen kan er via voldoende routes en snel genoeg kunnen ze allemaal eruit. Alleen volgens de regels zou ik ergens een brandwand moeten gaan maken. Dat heeft heel veel impact op de uitstraling en hoe ze het willen. Terwijl als ik dan kijk van ja, maar wat is dan de meerwaarde van die brandwand? Die is er gewoon niet. Die heeft geen toegevoegde waarde. Niet aan schadebeperking, niet aan risico voor branduitbreiding naar andere gebouwen toe. Helemaal niets. Nou, dus dan ben je nog steeds bezig met de voorschriften. Maar dan is het dus de andere kant. Daar is de toepassing, de één op één toepassing van de voorschriften in deze situatie leidt niet tot een per se veiliger gebouw. Dus ook daarvan geldt weer, hè, het is altijd maatwerk. Zowel naar zeg maar te zware eisen, maar ook als te lichte eisen.
Nederland is toch al snel papierenland en vergunningland. In hoeverre moet je zo'n keuze dan nog verantwoorden bij iemand?
Je moet die keuzes altijd verantwoorden. Enerzijds omdat er een vergunning wordt aangevraagd. Dan heb je het bevoegd gezag die beoordeelt of je voldoet aan wet en regelgeving. Maar ook niet meer dan aan wet en regelgeving. Soms heb je ook te maken met een verzekeringsmaatschappij die specifieke eisen stelt. En je hebt natuurlijk ook altijd met je opdrachtgever te maken. Want jij komt met een advies. Dat betekent dat die opdrachtgever geld moet uitgeven. Ja, het is niet meer dan logisch dan dat die opdrachtgever ook zegt van ja, maar waarom moet het zoveel kosten? Of heb je het nu echt allemaal goed geregeld?
En word je dan altijd vertrouwd?
Ja. Dus ik wil niet zeggen dat ze het altijd eens zijn met me. Zeker niet. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook met je deskundigheid te maken. En ik denk dat dat ook te maken heeft met waar we het er straks over hadden, communicatie. Ik ben echt gepassioneerd als het over mijn werk gaat. Ik vind, wat ik er straks al zei, dat we echt met hele serieuze dingen bezig zijn. Dus dat betekent dat, ik zeg altijd, als ik een voorstel heb en ik moet iemand daarvan overtuigen, dan moet ik er in ieder geval zelf van overtuigd zijn dat dat de goede oplossing is. Ja, en als ik mezelf niet kan overtuigen, kan ik een ander ook niet overtuigen. En als ik mezelf dus wel kan overtuigen, dan kan ik ook uitleggen waarom ik vind dat dat echt de beste oplossing is.
En dan je rug recht houden.
Ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk krijg of dat iedereen het altijd met me eens is. Maar het is wel hetgene waar ik voor sta en waar ik mijn naam onder durf te zetten.
U bent ook veel bezig met het besluit bouwwerken leefomgeving en besluit brandveilig gebruik overige plaatsen. Dat zijn twee onwijze monden vol. Kunt je daar iets meer over vertellen?
Nou, deze besluiten die gaan nog in werking treden. Dus die zijn op dit moment nog niet van kracht. Dat was al de bedoeling dat dat al eerder zou zijn gebeurd. Maar dat is door de omgevingswet uitgesteld. Dus wij zijn nu ook als bureau, ja, anticiperen we daar natuurlijk op. En bij projecten waarvan we weten dat ze na volgend jaar vergunningen worden, kijken we daar al verder naar. Ik denk dat de inhoud van die besluiten, het is weer anders, het is anders opgeschreven. Dus je zult wat meer zoeken van waar staat het en hoe is het bedoeld. En hoe zijn nu de taken en verantwoordelijkheden tussen partijen vastgelegd. Inhoudelijk denk ik dat het niet zo heel erg veel uitmaakt.
Is dat een beetje oude wijn en nieuwe zakken dus?
Deels wel en deels niet. Het is op een andere manier geformuleerd. En sommige zaken, ja, zijn gewoon ontwikkelingen. Bijvoorbeeld inmiddels is het voorgeschreven dat bij woningen die aan een binnengang liggen, dat de voordeuren daar zelf sluitend moeten zijn. Terwijl dat vroeger nooit zo geweest is. Dus dat is geen oude wijn, maar dat zijn gewoon, ja, ontwikkelingen die gemaakt zijn omdat men weet van daar kun je de veiligheid mee vergroten. En er zijn natuurlijk allerhande ontwikkelingen, bijvoorbeeld zonnepanelen, de problematiek over elektrische voertuigen in parkeergarages en de risico's die daarbij zitten, energietransitie, dus het vakgebied is wel altijd in ontwikkeling. En dat staat dan ook weer een beetje los van die regelgeving.
Ja, dat klopt. Want als je het hebt over zonnepanelen en inderdaad de laadpalen voor elektrische auto's. Het zit in kleine hoekjes natuurlijk. En ik als leek loop daar langs en denk van, nou ja, dat zal wel veilig zijn. Maar dat is dus, je moet echt een hele andere blik krijgen als adviseur zijnde.
Het is niet zo dat een elektrisch oplaadpunt in een parkeergarage per definitie ongevaarlijk is. Want ook een gewone auto kan in brand raken. Even op dit voorbeeld ingaan. Het probleem bij elektrische voertuigen is dat het moeilijk is om die brand te blussen bij lithium-ion batterijen. Dus het is een ander soort problematiek wat er zit. Maar het geeft natuurlijk wel ook voor de inzet van de brandweer. Het zijn allemaal nieuwe technieken. En daarvan is wel de vraag van oké, wat betekent dit dan? En wat leidt dit tot andere risico's in gebouwen dan dat we tot nu toe hanteren? Hoe kunnen we die risico's afdekken? En daar komt bijvoorbeeld ook een verzekeringsmaatschappij om de hoek kijken.
En wat kunnen cursisten van jou verwachten als ze bij jou de les inkomen?
Ja, een toelichting op wat de structuur van de bouwregelgeving is. Want dat is toch wel voor het gros, zeg maar, het referentiekader waarnaar wordt gekeken. Maar ik zal dan ook altijd de andere invalshoeken in ieder geval benoemen om daar een stukje bewustwording te creëren. Veel informatie over wat de regelgeving en de voorschriften en brandveiligheidsmaatregelen in de praktijk betekenen en kunnen betekenen. En ook met zoveel mogelijk vuistregels, zodat mensen vrij snel zelf ook bepaalde dingen kunnen bekijken en beoordelen. Ik merk dat in de cursus die wij geven zitten heel veel mensen die te maken hebben met beheer, dus met bestaande gebouwen. Dat is natuurlijk iets heel anders dan nieuwbouw. Papier is geduldig. Dus bij bestaande bouw krijg je andere problematiek. En ik probeer zoveel mogelijk op basis van concrete vragen vanuit de groep studenten, de ervaring die we hebben in onze adviespraktijk, maar ook met inmiddels de cursus die we al jaren hebben gegeven, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij problemen waar ze dagelijks tegenaan lopen. En hoe je daar invulling aan kunt geven.
Tot slot, je had het net over vuistregels. Kun je een kleine tease geven van wat zo'n vuistregel is?
Even nadenken. Stel je voor, ik heb een grote vergaderzaal. En ik wil weten hoeveel mensen ik in die vergaderzaal mag hebben. Dan de meeste deuren die zijn 85 centimeter breed. En dan kan je bijvoorbeeld als vuistregel nemen, als ik nou een deur heb die tegen de richting indraait, dus de zaal indraait, dan mag ik niet meer dan 37 mensen rekenen die via die deur kunnen vluchten. Dus als ik zo'n ruimte heb en ik heb daar vier deuren en die draaien alle vier tegen de richting in, kan ik op een hele eenvoudige manier kijken en zeggen van zoveel mensen mogen er in die ruimte. En vaak ook door met foto's in de training, situaties die je voorkomt, waar kun je dan rekening mee houden? Ik bedoel, iedereen snapt wel dat als ik een wand heb die een brandwand moet zijn en ik kijk boven het verlaagde plafond en er zitten er allemaal gaten in, dat niet goed is. Er zijn tegenwoordig bijvoorbeeld ook stickers of tape is er. Dan kun je dus boven dat plafond kun je bijvoorbeeld dat opplakken. En dan staat, let op, dit is een brandscheiding. Dus dat betekent dat als iemand gaat verbouwen of iemand wil daar een kabel doorheen doen, dat die automatisch getriggerd wordt. Dus door wat tips, hoe kun je je werk invullen, probeer ik het praktisch en hanteerbaar te maken.
Kitty Haas, dankjewel.
Geen dank.